Sözüm Brothers. U weet wel dat de spreker van het moment nogal tuk is op schilderijtjes, zo niet van Rubens, dan van andere voorouders, waar onze mooie kerken fier op mogen zijn. Toch ben ik ervan overtuigd dat onze voorouders hun Bijbel beter kenden dan wij, doordat zij het verhaal ook van Jezus lijden toneelmatig hebben beleefd. Want het verhaal werd in een tijd dat er nog geen YouTube-filmpjes waren, geen cinema, geen televisiespectakels of zelfs ook geen toneelzalen. In die tijd de kerk de enige ruimte was waar men bepaalde opvoeringen hield, maar dan wel met het verhaal van Jezus. In die tijd leefden de mensen zich in een bepaalde rol. En dat beklijft, dat blijft bij. Meer dan de mooiste schilderijen. Zo mocht ik het ervaren jarenlang ook met de leerlingen op school die totaal vervreemd zijn van God. Zoals u onlangs tot schaamrood van christenopvoeders mocht meemaken bij een televisiequiz waar men de vraag stelde bij het kruisteken: wie komt er na vader en zoon? En ja, daar gingen we af. Toch, zusters en broeders, wens ik iedereen toe, of u nu overtuigd christen bent, of wanneer u afstand hebt genomen van de kerk, zoals ten treure toe tot vele honderden zich afgelopen dagen hebben laten uitschrijven uit het doopregister alleen al in ons bisdom, of tot velen die het geloof in God niet meer als een houvast beleven, of gewoon het niet meer weten. Aan iedereen wens ik het toe dat je toch één keer dit evangelieverhaal van Jezus zijn lijden mee beleeft. De ene zal het misschien doen meer via de hemelse muziek van Bach, maar toch wens ik het iedereen meer toe om het ook één keer in een soort rollenspel mee te maken. Het beklijft. U zult zeggen, ja, wij behelpen ons met een film zoals The Passion, waar in tergend trage minuten het kermen en de kreten en het kreunen van Jezus hoorbaar, voelbaar doordringt tot in uw eigen vel en eronder. En toch stellen wij onze vraag, zusters en broeders, welk lijden heeft nu Jezus gedragen? Het fysieke, zeker, maar nog meer het psychisch lijden. Je wordt weggehoond door een godsdienstige instelling die wij vaak benoemen als een soort fariseïsme, dat zich verschuilt achter allerlei axioma's en dogma's, reglementeringen en noem maar op, maar waar Jezus toch hardop bij de vraag stelt en ze dus ook beantwoordt of ze de essentie nog wel voor ogen hebben. Meer nog, Jezus wil duidelijk maken dat God te doen is om de ware liefde, liefde ook van God, naar alle mensen, zonder enig onderscheid. En om die liefde te verkondigen als een radicale en originele boodschap is hij gegaan tot het uiterste toe. Want waar het hart van vol is, daar loopt de mond van over. En niemand, niets, zal u het zwijgen opleggen. Dat ervaart, zo horen we in de actualiteit deze dagen, ook de bevolking van een bepaald Aziatisch land dat hunkert naar vrijheid, maar dat door de instanties van wie het allereerst bescherming verwacht voor eigen volk, juist door hen de dood wordt ingejaagd en wiens stem het zwijgen men probeert op te leggen. Maar, zus en broeders, ook wij mogen dieper doordringen tot het lijden van Jezus door ons de vraag te stellen: in welke rol kunnen wij ons herkennen? Want Jezus' lijden mag dan wel voelbaar zijn in de nagels en in het besef dat het een gruwelijke verstikkingsdood was. Want als je neerhangt met je lichaamsgewicht en je dreigt te verstikken, dat is een afschuwelijke pijn die op je borst doordringt en waar je aan wil onttrekken, in die diepste drift van de mens om te leven, te overleven, de survival. Maar de Romeinen, spitsvondig als die waren en behept door het kwaad, het duivelse kwaad, om de marteling volop, ook psychisch, tot een marteling te maken, zorgde ervoor dat de noodlijdende terechtgestelde zich dan in uiterste pijn optrok aan de nagels. Vandaar het kermen, het kreunen en de kreten. Toch is er meer pijn gemoeid dan dat. De diepere pijn tussen de broeders in het hart. Want je bent gekomen voor een missie en diegene voor wie het bedoeld is, aanvaarde u niet. Dat wist je al toen spektakelzoekers het snel voor bekeken hielden. Je wist het ook door de tegenwerking van het religieuze establishment, de instanties. Maar je moet het ook ervaren, ook in de meest intiemere momenten, zoals bij het laatste avondmaal. Je wil iets nalaten. De diepste kern, het diepste wezen van uzelf in dat gebroken brood. En je deelt dat uit. Maar je weet dat er onderhuids, achter de blikken en in de zwijgende woorden, dat er minstens één iemand is die er niet achter staat. En die bereid is om u te verraden. Zeg niet te snel, het is voor het geld, de zilverlingen. Het kon misschien even goed zijn omwille van een soort jaloersheid. Omwille van Jezus' populariteit, die de Heer Judas Iscariot liever zichzelf toewenste. Want zo is het nu eenmaal, zus en broeders. De persoonlijke kwetsuren en vernedering, maar daarnaast ook de jaloersheid, zijn de ergste drijfveren om tot kwaad over te gaan, op welke wijze ook. En dan heb je die andere apostelen, zoals de heer Petrus, de coach van het elftal, eigenlijk van een twaalftal. Uitgerekend die nijpt hem. En in een tijd dat Jezus' boodschap niet goed overkomt in de maatschappij, zegt hij, die ken ik niet. Er is een tijd geweest dat er jongeren bij een vette mop tot schaamrode wangen werden bewogen. Maar nu krijg je dat schaamrood alleen nog te zien, of voornamelijk te zien, wanneer iemand er wordt op geattendeerd: ben jij christen, katholiek? Ga jij zondags naar de mis? Boing. En wij zien het ook bij jongeren in eigen rang, dat blijkbaar, ja, le bon ton, het wordt niet meer zo algemeen aanvaard. Integendeel, je wordt bijna bekeken van, wat voor iets raar hou jij je nog als doel in het leven voor ogen? En dus zegt ook Petrus, ik ken die niet. Tot driemaal toe. Een dergelijk outen is haast taboe in onze tijd.
En de 10 andere apostelen?
Ja, die nijpen hem ook. En die zijn schuppers. En daar sta je dan, of daar hang je dan, alleen nog met moeder, moederziel alleen bijna, maar gelukkig is er ook nog moeder. En 1 leerling, in houden trouwen. Ook wij, zusters en broeders, wij mogen het kruis eren, wat we vandaag bij Palmzondag willen doen. Maar wat eren we dan juist? In welke mate zeggen wij ja aan Jezus, aan de liefde? In welke mate zijn wij ook rap schuppers, ribbe de bie, als het erop aankomt? En natuurlijk kun je bepaalde fasen van de geschiedenis voor ogen brengen en zeggen, kijk, ach, maar die mensen, die waren toch niet zo dapper? Dat is gemakkelijk gezegd. Wat zou jij doen in die tijd, in die periode, wanneer het eigen behoud van eigen lijf in het gedrang komt? Wat is dan de diepste motivatie die voorrang krijgt? Laten we eerlijk zijn. We vieren graag de helden omdat zij het risico hebben genomen en dat op hen toevallig het lukt. En diegenen bij wie het niet lukt, die vieren we als martelaren. Leven de martelaren, zoals Andreas. Maar in onszelf zijn we maar al te blij en wrijven we in ons vuistje dat zij het risico genomen hebben en niet wij. Ook wij, zusters en broeders, worden geroepen om ook voor de waarheid op te komen. De waarheid van onze geloofsvisie, ongeacht of los of niet per definitie verbonden aan alles wat katholiek is misschien, maar toch voor de kern van ons christelijk geloof. Zijn wij bereid voor die waarheid op te komen en onze nek uit te steken? En toevallig, afgelopen week, door de werkzaamheden in de Hoogstraat, mocht ik enkele mensen uit de kerk erop attenderen dat er in Antwerpen 1 huis is waar een Bijbelcitaat op gegrift staat. Omdat ik niet zo goed kan tellen, ga ik ook niet zeggen naast welke frituur het zich bijna bevindt. Maar het citaat heeft te maken over de valse tongen, het roddelen. Het venijn, zusters en broeders, zit zo vaak in emoties die te weinig gericht zijn naar objectiviteit, naar de manier waarop de media omspringt met feiten, met al te snelle interpretaties, aan stemmingmakerij doet en zo al te snel, zoals aan de toog of in persoonlijk verband, mensen tegen elkaar opzet. Het zijn beproevingen. Het zijn bekoringen. En als christenen zijn wij de eerste om daar tegen in te gaan. Het kwaad zit in het zoeken van eigen profijt en lust, jawel, maar ook in die emoties waar we onszelf zoeken. En daarom, zusters en broeders, willen wij het lijdensverhaal overwegen en er ook ons in leven. Het van Gods liefde mag zegevieren, opdat we niet verbitterd geraken, opdat we niet te snel in het negatieve vervallen, maar opdat de ware liefde leidt tot mildheid, tot vergeving, tot samenwerking, tot een overwinning van benepenheid. Daarom, zusters en broeders, Gods liefde is er voor alle mensen zonder onderscheid. Er bestaan geen grenzen voor zijn liefde. Daarvoor heeft Jezus een prijs betaald, een zware prijs, maar die een hoeksteen mag zijn voor onze levensvisie, ja, om te leven als een kind van God. Willen wij het kruis dragen van onze verantwoordelijkheid, onze plicht en onze missie, dan nemen we ook die last erbij. En daarom, zusters en broeders, is de paaswaken voor ons het feest van de overwinning. Opdat wij mogen vieren dat God het laatste woord krijgt, ondanks alle tegenkantingen hier in een wereld waar ook het valse al te gemakkelijk de overhand krijgt. Laten we dan hopen en ook bidden dat vanuit het lijdensverhaal wij des te meer mogen ijveren voor de waarheid, voor het geloof en de hoop, ja, voor de ultieme liefde van God die eens zal overwinnen. Laten we dan daarom, zusters en broeders, bidden, rechtstaande, zoals Jezus ons heeft geleerd, opdat wij stand mogen houden tegen elke vorm van bekoring en beproeving. Onze Vader, die de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Zus en broeders, u wordt zo dadelijk uitgenodigd voor de communie op de gebruikelijke wijze. Zalig diegenen die genodigd zijn tot de innige communicatie met de levende Heer Jezus. Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden.